Zoonschap en erfrecht is ons onderwerp. En ik heb geprobeerd u inleidend duidelijk te maken dat in de Bijbel de zaken vererfd worden, in het bijzonder beloften Gods. Maar in het algemeen dat erfrecht in de Bijbel een belangrijke rol speelt. Hoe dat ook zij, de positie van de Heer Jezus zelf is ontleend in hoge mate aan zijn afstamming. Natuurlijk als van Gods wegen verwekt, maar in hoge mate als de directe officiële erfgenaam van Adam en daarmee ook van Abraham en David. En ik heb u geloof ik gezegd de vorige keer dat niet voor niks het Nieuwe Testament begint met de zin: het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David. Daar wordt zijn positie, zijn functie, zijn werk, worden zijn rechten aan ontleend. Zijn zegeningen in hoge mate ook trouwens. Maar het is natuurlijk toch niet de enige lijn die in de Bijbel getrokken wordt. Want onderweg krijgen wij steeds van doen met afstamming. De laatste in Genesis vind ik eigenlijk nog de mooiste, omdat die leuk gecompliceerd is om de erfenis door te geven, om te bepalen wie zijn directe opvolger wordt. Dat wil zeggen als hoofd van de familie, als naamgever aan de familie, Israël, dan wel Jacob, dat kan ook. En bovendien als drager van de beloften Gods. En Jacob doet het heel ingewikkeld. Die haalt Jozef bij zich. Dat is een van zijn zonen, nummer 11, als u mij vraagt. Ik heb het 3 keer nageteld en toen nog een keer en het blijft zo. Nummer 11. En dan denk je, dat gaat hem worden. Dat dacht je al toen Jozef min of meer voor het eerst geïntroduceerd werd in Genesis 37. Is dat geloof ik, hè? Jozef, zijnde een jongeling van 17 jaren. En op het moment dat je dat leest, dan weet je, dat wordt de volgende. Want je hebt het gevolgd in Genesis, hè. Eerst viel het niet op, maar na Noach werd het gecompliceerd. En toen bij Abraham was het problematisch. En toen werd het Isaac en niet Ismaël. En toen werd het Jacob en niet Esau. En nu is de vraag, wie gaat de volgende worden? Die is iets moeilijker, want Jacob had 12 zonen en den dochter Dina. Voorbeeld van alliteratie. Toen maar, hè. En de dochter Dina. Ook niet erg origineel, want de broer heette Dan, dus dat is dezelfde naam. Dat maakt het ook, nou goed. En dan denk je, nou moet hij kiezen uit 12. Dan kun je niet gewoon zeggen, nou het zijn er weer 2 en ze worden verwisseld, toch? Maar Jacob die komt er toch bij nummer 11 terecht. Dat wist je aan het begin van die geschiedenis dus al. Ja, Jozef zijn een zoon van 17 jaren. Toen kreeg hij nog een veelvervige rok. En dan weet je het helemaal zeker. Nou ja, hebben we het andere keer dan wel over. En weet je het helemaal zeker. En die begint dan nog geen halve bladzijde verder. Droomt hij dat hij koning is over zijn broers en dat hij voor hem buigen. En zo'n droom droomt hij nog een keer. Dus ja, dat wordt er bij ons ingestampt. Binnen een halve bladzijde is dat. En dan weet je dat dus, hè. En als dus later in de geschiedenis, wat is dat, Genesis 47, 48, Jacob in Egypte komt, u weet wel, dat was, Jozef was koning geworden in Egypte, en dan roept hij Jozef bij zich, en dan denk je, nou gaat hij hem zegenen. Sterker nog, dat staat er ook, Jacob zegende Jozef, en toen begon hij te spreken, en toen sprak hij niet over Jozef, nou ja, hij sprak over Jozef heen. Dit wordt lastig voor degene die het uit moet schrijven, maar vooruit. En hij sprak niet over Jozef, maar over Jozef heen. En hij sprak tot de zonen van Jozef, notabene. Die hij, dat waren er inderdaad 2. Dus nou weet je hoe het gaat, hè. Dan is het probleem weer simpel. Hij verwisselde die 2 zonen, stelde Efraïm voor Manasse. En hij gaf de erfenis, zijn naam, zijn zegeningen, de beloften die hij zelf geërfd had van Abraham, Isaac en Jacob. Dat staat er allemaal bij, hè? In dat hoofd. Staat er allemaal bij, hoor. Diezelfde beloften en zegeningen gaf hij door aan Efraïm. Die daarmee tot zoon van Jacob, de zoon, de erfgenaam van Jacob gesteld werd. Dus als je nog ooit zoekt, zeg ik dan altijd, naar hoe dan nou zit met die beloften die God gedaan heeft aan Israël, waar zijn die gebleven, dan moet je dus niet zoeken bij Juda en ook niet bij het Joods volk dus, dan moet je beginnen te zoeken bij Efraïm. Hetgeen dan toch wat lastiger wordt, omdat wij allemaal geïndoctrineerd zijn met het idee dat die zoek is. Lastig verhaal, toch of niet? Je zit me aan te kijken van wat zegt hij allemaal. Dat spoor schijnt dood te lopen. Dat is natuurlijk niet zo. Dat maakt de duivel ons wijs. Dat is natuurlijk niet zo. Maar het gaat maar om het idee als zodanig. Je kunt je hier nog onderuit kletsen door te zeggen, nou ja, het was dan toch een kleinzoon van Jacob. Niettemin was zoon nummer 11. En als je toch tot twee wilt terugbrengen, dan zeg je, nou, Jacob had twee vrouwen, Lea en Rachel. Bij nader inzien waren de twee ook verwisseld. En Jozef was dan de oudste zoon van de tweede vrouw van Jacob, zodat het toch een tweede is. Maar u ziet dat het dus tamelijk gecompliceerd kan raken. En dan ben je nog maar aan het begin van het verhaal. Want als je de lijn van het koningschap volgt, en die loopt niet via Efraïm, nou ja, niet primair, maar die loopt primair via Juda en daarna via David, nadat die op het toneel verschijnt, dan wordt het ingewikkeld. Want zou je gedacht zijn hoeveel zonen die lui allemaal hadden, hè? Nou, David zelf al, weet je nog? En zijn oudste zoon dacht, ik volg pa op. Wat een mooie naam, Adonia. Wat ging niet door. En nog net op zijn sterfbed kon David even, ja, hij werd onder druk gezet van je moet het nou zeggen, want dan. Op zijn sterfbed kon hij nog net even zeggen, Salomo moet koning worden, en binnen een uur of zo, of misschien was het binnen twee uur, was hij gekroond en al. Er werd de hoge priester meegezonden en even gauw en met een ezel. En daar en daar moesten ze hem tot koning zalven. En voordat iemand in de gaten had, was de opvolging geregeld. En terwijl Adonia een lange plechtigheid in gang gezet had om zichzelf tot koning te laten zalven, was zijn vader hem alsnog links gepasseerd, om zo te zeggen. Hij was net even sneller. Met helemaal geen plechtigheid, gewoon in één keer bam. En daarmee was de zaak geregeld. Het is een kwestie van kiezen en een kwestie van aanstellen. Van bovenaf, overigens. Door degene die wat weg te geven heeft. Neem niet weg dat God de hoogste is en uiteindelijk de zaken in handen heeft bij dit soort zaken. Maar niettemin, het speelt zich op het aardse niveau ook af. Kortom, die hele kwestie van vaderschap, zoonschap en erfrecht, dat is niet noodzakelijk een kwestie van afstamming, hoewel dat voor de hand ligt. Want als je wat weg te geven hebt, aan wie geef je het dan? Maar het lijkt me toch dat je dat probeert binnen de familie te houden, of niet dan? Wij spreken trouwens over eerstgeboorterecht, allemaal inleidende woorden. Hè? Wij spreken over eerstgeboorterecht. Ik moet u zeggen dat het ook niet zo vanzelfsprekend is. Er zijn hele volkstammen geweest, dan wel volkeren, die ook zo'n regel hadden, min of meer, waar ook veel van afgeweken werd overigens, maar die als regel hadden dat niet de oudste zoon, maar de jongste zou opvolgen. Dan blijft het koningschap langer bij die ene. Bij één generatie, als u begrijpt wat ik bedoel. Het wordt gegeven aan de jongste. Dat is zover als je maar kunt springen. Dan krijg je minder koningen in 100 jaar, bij wijze van spreken. Daar komt het op neer. Het is ook wijd verspreid geworden. En meer zal ik daar nu niet over zeggen, want ja, dan kom ik te ver buiten de Bijbel om. Want, kom maar. De oudste, dat wordt het meest gedaan. Maar het werkt niet altijd. Hè? Goed, maar het gaat maar om dat we nou even weer weten, die begrippen vader en zoon, dat staat een beetje los. De vader bepaalt wie de zoon is. Dat betekent niet dat hij hem verwekt. Hoewel, meestal wel, denk ik. Maar hij bepaalt wie de zoon is en hij geeft het. Ik heb het nog nagevraagd aan Abraham. Nou ja, laat ik het gewoon beter zeggen. Hè. De Heer beloofde wat aan Abraham voor de zoveelste keer. Dat is in Genesis 15. En toen reageerde Abraham nogal cynisch. Die zei, ja, heer, hoezo wilt u mij wat geven? Wat zult gij mij geven? Hij zei, u kunt mij wel wat geven, maar dat heeft niet zoveel zin. Ik heb geen kinderen en wat moet ik ermee? Ik ben kinderloos. En daarna zegt hij, en die Damascene, mijn knecht, die zal mijn bezitter, mijn erfgenaam zijn. En dat had Abraham dus al geregeld, feitelijk. Hij had geen kinderen, naar wie gaat zijn bezit? Want hij was schat hemeltje rijk, zoals u weet. En toen zei hij, ik geef je wat. Toen zei Abraham, nou laat me zitten, want ja, wat maakt mij dat uit? En bovendien, dat gaat allemaal naar heel iemand anders. Blijft niet eens in de familie. Gaat naar die Damaskener Eliezer. Ja, een prachtige uitspraak overigens. Want via Damascus kom je toch gauw bij die man uit Damascus, of niet? Bij Paulus in het Nieuwe Testament, of niet? Hè? Ja. Nou ja, goed, laat maar zitten. Want daar gaat men nou niet om de profetische achtergrond ervan. Maar om de letterlijke betekenis. Hij zegt, dat zal mijn zoon zijn. Dat staat er echt in Genesis 15. Ik weet niet meer of het echt zo vertaald is. Maar het staat er wel echt. Hij zal mijn zoon zijn. Wordt als zodanig aangewezen. En daar gaat het om. En vandaar dat je begrippen als vader en zoon in de Bijbel tegenkomt in allerhande toepassingen. Maar het heeft altijd van doen met dat de vader de gever is en de zoon is de ontvanger. De vader geeft en degene die ontvangt is daarmee per definitie de zoon. In de vorige keer ben ik begonnen met enige schriftplaatsen te laten zien uit Genesis. Toen kwamen we terecht in de eerste plaats in Genesis 10. Waar de namen van Sem, Cham en Jafet, de drie zonen van Noach, blijkbaar overgaan op hele groepen van volkeren die van hen afstammen. En Sem is dan de vader van alle Semieten. En in die betekenis komt de term meer voor. Dat is in Genesis 10, vers 21. Als voorbeeld, voort zijn Sem zonen geboren. Nou ja, voort zijn Sem geboren, aan Sem geboren, van Sem geboren. Dezelfde Sem is ook de vader aller zonen van Heber. Hij is de vader van alle zonen van Heber. Zodat de vraag, hoe heet hij de vader van de zonen van Noach? In tweede instantie, dus toch Sodom nog niet is, hè? Hoe heet hij de vader van de zonen van Heber? Sem. Ja, nee, ik controleer even of u de gedachtegang nog volgt. Dat kan. En dan zeggen wij, nou, het was grootvader of overgrootvader of bedovergrootvader. Ja, dat is een verschil dat in de Bijbel niet gemaakt wordt. Hoeveel generaties ertussen zitten, doet niets ter zake. En vandaar Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David. Daar zitten vele generaties tussen, maar dat doet niet ter zake. Het gaat erom dat Jezus Christus de erfgenaam is van David en Abraham. En u begrijpt dat wat materiële bezittingen aangaat, kan het nooit veel wezen. Maar waar het gaat om beloften die God gedaan heeft aan Abraham en David, is het van groot belang. En dat betekent bovendien ook dat als God beloften doet aan Abraham, dan wil het niet zeggen dat ze ook daadwerkelijk aan de persoon, de man in kwestie, vervuld worden. Ze kunnen net zo goed vervuld worden aan een erfgenaam. Want de erfgenaam wordt geacht in de schoenen te staan van de erflater. De zoon staat in de schoenen van de vader. Draagt de naam van de vader. Daar hebben wij het gebruik, tot voor kort althans, van onze achternamen aan te danken. De naam blijft. Maar tot op zekere hoogte, in belangrijke mate, daarmee ook de identiteit. Dat kan moeilijk anders. Want, neem maar het voorbeeld, ik geef een warm bekend voorbeeld dan. Neem maar het voorbeeld van het Joodse volk. Hoezo Joods volk? Heeft God belofte gedaan aan het Joodse volk? Toch zeker niet aan die Joden die vandaag leven, of wel? En als u zegt ja, dan zeg ik, hoe komt dat? En dan is het antwoord, vanwege het erfrecht. Anders kan dat toch niet? God heeft in het verleden belofte gedaan aan een volk. Nou ja, als al die leden van het volk dan gestorven zijn, waar blijven die beloften? Bij hun erfgenamen. Zodat je ziet dat het van Gods wegen een belangrijke zaak is. Je bent er niet met het moderne denkbeeld dat wij mensen uitsluitend individuen zijn. Dat zijn wij niet, we hebben een bepaalde afkomst. En daarmee, nou ja, daarmee in ieder geval bepaalde hoedanigheden. Wij noemen dat erfelijke eigenschappen. Maar, naar Bijbelse maatstaven, wellicht ook, ik zeg het nu zeer terughoudend, maar wellicht ook bepaalde verplichtingen. En misschien ook zelfs wel bepaalde zegeningen meegekregen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Als u zegt, dat is uit de tijd, dan zeg ik, ja, dat zeiden ze over het Nederlands Koningshuis ook. Dat moet ceremonieel worden. Het is uit de tijd. Ik begrijp die dingen nooit goed. Welke tijd? Hoezo tijd? Nee, we leven in een andere tijd. Ja, ja. Alleen als je dat wilt en de dingen verandert, dan zeg je, de tijden zijn veranderd, wij hebben ze veranderd. Toch of niet? Hoezo uit de tijd? Ik vind het altijd een belachelijke uitspraak. Ik weet niet of u mij zo snel volgt, want ik vlieg af en toe wat heen en weer nu. Maar soms denk ik dat de tijd helemaal niet loopt, wij lopen. Wij zeggen, de tijd gaat voorbij. De Bijbel zegt, de tijd gaat niet voorbij, wij gaan voorbij. Wij veranderen. Je moet niet zeggen, de tijd is veranderd. Je moet zeggen, onze opvattingen zijn veranderd. De tijd niet. Wij zijn veranderlijk. De tijden zijn veranderd. Hoezo? Die veranderden altijd al, maar bepaalde dingen hebben de duizenden jaren van het menselijk bestaan overleefd. En waarom zouden ze nu ineens weg moeten? Omdat de tijden veranderen. Ik hou het dan toch maar bij de Bijbel. En in de Bijbel zijn dit zeer belangrijke begrippen. Per slot, de zegeningen die wij hebben wij ontvangen in Christus. En Christus heeft die zegeningen ontvangen doordat hij van Gods wegen tot Zoon van God gesteld is geworden. Van bovenaf. Nee, niet op democratische wijze. Als het daarvan afhing, zou het nooit gebeurd zijn. En ook nooit gebeuren. Die begrijpt u toch wat ik nu zeg? Dat de Heer Jezus. Nee, ik heb het niet over dat hij van Gods wegen in Maria verwekt is geworden. Ik heb het over dat hij tot Zoon van God gesteld is geworden in zijn opstanding officieel. En wij hebben aan hem deel gekregen. Dat berust dus op zijn zoonstelling. En vandaar dat ook u en ik geroepen zijn tot zoonstelling. Samen met Christus, en dat is in zichzelf nog een toekomstige zaak, maar voortkomend uit de positie van Christus als de van God gestelde, dan wel gezalfde zoon of koning of eerstgeborene of hoe dat maar heten mag. Daar draaien die dingen om. En iets dergelijks geldt natuurlijk in de loop van de geschiedenis. God riep David van achter de. Nou, eerst Saul natuurlijk. Maar daarna David van achter de schapen. En zalfde hem en deed beloften aan hem. Die onmogelijk in zijn eigen leven vervuld konden worden. Was ook helemaal niet de bedoeling ervan. Maar die hij meegedragen heeft en die vererfd zijn geworden aan zijn opvolgers. En niet aan al zijn zonen, maar steeds aan die ene, om zo te zeggen, die de lijn vasthield. Het is iets gecompliceerder dan ik nu zeg, dat weet ik wel. Maar we hebben het nu over beginselen. Hè? Wij waren vorige keer ook al, dacht ik, in Genesis 17, een paar hoofdstukken verder, waar Abraham genoemd wordt als vader, Namelijk als vader van vele volkeren. Dat was Genesis 17, nou ja, vers 2. Ik zal u gans even menigvuldigen. En vers 4. Gij zult tot een vader van menigte der volkeren worden. En dat betekent maar niet dat hij veel nageslacht zou hebben. Hoewel het dat betekent, noodzakelijkerwijze. Maar dat betekent ook dat de beloften die aan Abraham gedaan zijn op een of andere wijze vererfd worden naar zijn afstammelingen. Op welke wijze precies? Nou ja, daar gaat de hele Bijbelse geschiedenis over, dus dat kan ik ook niet in één zin zeggen. Maar het wordt vererfd, uiteraard. En daarom heet hij vader. Niet maar in de zin van verwekker van vele volkeren, maar erflater van vele volkeren. Als later de beloften aan Abraham gedaan bevestigd worden aan Isaac en Jacob, en zelfs nog later aan het hele volk, aan heel Israël, na de uittocht uit Egypte, dan wordt gezegd dat men deze beloften ontvangt op grond van de beloften die God aan Abraham gedaan heeft. God beloofde ze aan Abraham, ze blijven vast en dus vererven ze zich. Ze worden doorgegeven. En waren dus inderdaad onvoorwaardelijk. De Heer zei, omdat Abraham mij getrouw is geweest, omdat Abraham mij zijn zoon heeft willen offeren, omdat Abraham gehoorzaam was, nou ja, daarom geven jullie nu dit. Jullie hebben het niet verdiend, maar berust op Abraham. En hetzelfde geldt voor de belofte met betrekking tot een voortdurend koningschap van het huis van David. Er wordt gezegd dat berust, de Heer zegt dat ook, dat is vanwege mijn knecht David. En dat was het dan. En als er daarna koningen zijn uit het huis van David die zich niet weten te gedragen, om zo te zeggen, worden ze van Gods wegen soms van de, niet altijd, maar worden ze van Gods wegen soms van de troon gehaald. Maar het neemt niet weg dat er dan toch weer een ander uit datzelfde huis van David op die troon zat. En zo is het de geschiedenis doorgegaan. Ja, tot in onze dagen, ja. Ja. Maar goed, het gaat om het beginsel. God belooft dat en wat er ook gebeurt, dan blijft dat ook zo en het wordt vererfd. Alleen het laatste woord in wie erft, het laatste woord daarin berust bij God zelf. En dat vinden we dan ook zwart op wit in die moeilijke teksten, want ze worden moeilijk gemaakt. Uit Romeinen hoofdstuk 9... die gebruikt worden voor een leer van uitverkiezing. En dat is het ook eigenlijk, een leer van uitverkiezing. Dat zijn die woorden uit Romeinen 9, waar Paulus dan ineens zegt in vers 6... die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn, nog omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij alle zonen, maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden en niet in Ismaël, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, God kiest. En dat staat er dan bij gelegenheid ook. Uiteindelijk staat het in vers 16. Zo is het dan niet desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods. Dat wil zeggen, God zelf kiest een erfgenaam. En dat wordt langs de menselijke zijde dan bevestigd natuurlijk, maar het is de hand van God daarin. Ik moet er meteen bij zeggen, volledigheidshalve, dat dit dus helemaal niet gaat over de vraag wie onder de mensen behouden wordt en wie niet. Dat is helemaal het punt niet. Het gaat over wie die beloften erft die God van alles gedaan heeft. Beloften met betrekking tot een koninkrijk, eigenlijk een wereldrijk, Messiaanse rijk enzovoort. Beloften met betrekking tot zoonstelling, zoals een paar keer zelfs genoemd. Twee keer in Romeinen 8 letterlijk en één keer in Romeinen 9 letterlijk. Want daar gaat het niet over de vraag wie een kind van God wordt, maar daar gaat het over de vraag wie tot zoon van God zou worden gesteld. En Paulus heeft net gezegd in Romeinen 8 dat wij als gemeente in die positie staan en tot zonen van God zullen gesteld worden. Wij verwachten de aanstelling tot zonen. En daarna is de vraag, Had God dat dan niet beloofd aan Israël? En hoe kan dat dan ineens aan de gemeente worden toegeschreven? Want de gemeente is toch een ander ding dan Israël? En dan zegt Paulus, ja, dat kan nog wel zo zijn, maar in de eerste plaats, het gaat niet vanzelf. God zelf heeft daar de hand in. Het is niet een automatisme. God zelf kiest. En die keuze, ja, die zit wat ingewikkeld in elkaar. Je kan wel zeggen, maar het Joodse volk is toch Israëls stam van Abraham, Isaac en Jacob af. Dus daar moet dat eerst geboorterecht, die zoonstelling bij terechtkomen. Dan zegt Paulus, ja, dat kan al wel zijn. Maar kijk, Abraham had twee zonen, Ismaël en Isaac. En Ismaël kon wel zeggen, ik ben toch een zoon en erfgenaam van Abraham. En zelfs nog de oudste ook. Maar hij kreeg die erfenis niet. En in de volgende generaties net zo goed. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehad. Ze waren beide zonen van Isaac. Maar niettemin, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehad. En hoewel Esau de oudste was, werd hij gepasseerd. En de erfenis, die van die beloften van God, zal ik maar zeggen, die gingen naar Jacob en niet naar Esau. Gek hè, dat daardoor nog steeds de wereldgeschiedenis bepaald wordt tot vandaag. Het uiteendrijven van Isaac en Ismaël. En in de volgende generatie het uiteendrijven van Jacob en Esau. Dat is de geschiedenis van vandaag ook. Want Ismaël en Esau, Edom, dat zijn de Arabische volkeren. En Isaac, dat zijn de Saksische volkeren. Ik zeg het nu iets te smal, maar ik bedoel dit, dat zijn de zogenaamde Europeans, de westerse volkeren. En de situatie in de wereld wordt al sinds eeuwen, dat is niet nieuw, wordt sinds eeuwen bepaald door de tegenstelling tussen de Arabische wereld en de Europese, de Anglo-Saksische volkeren. Dat is nog gewoon de oude broederstrijd. En het Mohammedanisme is gesteld geworden tegenover het christendom, waarbij in het Mohammedanisme, want zo noem ik dat, hè, het islam, dat vind ik een raar woord. Waarbij binnen het Mohammedanisme geclaimd wordt dat al die Arabische volkeren afstammen van Ismaël, en dat Ismaël de erfgenaam is van Abraham en niet Isaac. Daar gaat het over. Ja, of je dat nou in de gaten hebt of niet. Wat las ik nou van de week? Een boek uit 1874. Jongens. Bestond het Nederlandse koningschap nog? Maar goed, dan gaat het. 1874. Uit 1874. De man schreef, beschreef de situatie in de wereld, in de politieke wereld. Het had iets met de Bijbel van doen, maar dat vertel ik nou verder niet. Maar hij beschreef dat nou toch langzamerhand het toch wel hoopgevend werd. Dat het langzamerhand toch wel het Koninkrijk Gods op aarde gebouwd ging worden. Want het was duidelijk dat nou eindelijk de macht van de Turken, bedoeld wordt gewoon van de Arabische wereld en daarmee van de islam, dat de macht daarvan langzamerhand verzwakte. En dat men in die Arabische wereld ook langzamerhand bereid was concessies te doen aan de westerse landen. Ik bedoeld werd de Europese landen in de eerste plaats, enzovoorts. Ja, dat komt er nu eens om. Zo ging het dus toch niet, maar ik haal het nou aan om aan te geven, ja, dat was altijd al zo. En ik herinner mij nogal wat literatuur, boeken dus, uit de dagen van kort na de Eerste Wereldoorlog. Ja, dat was ook voor mijn tijd, maar ja, die boeken gaan langer mee dan ik. Waar dan in staat dat de Heer geloofd en geprezen zij, omdat eindelijk de macht van de islam gebroken was en het Midden-Oosten bevrijd was geworden van de Turkse overheersing, en hoe dat allemaal maar heten mag. Dat ziet er nou wel weer anders uit dan. Ja, ja. En dat, dat de macht van die Turken daar gebroken was in het jaar 1335. Ik heb het ooit wel eens nagerekend, maar ik weet het nou niet meer. In het jaar 1335 van de Mohammedaanse jaartelling. En dat was dan de vervulling van Daniël 12. Zalig en heilig is hij, die komt tot 1290, dan wel tot 1335 dagen. Het werd al beschouwd als vervulling van Bijbelse profetie ook. Nou ja, het ziet er nog wel anders uit. Tot vandaag. Of weer vandaag. Zo is het altijd gegaan. Maar het heeft alles van doen met dit erfrecht. Wie kan die rechten laten gelden? Hè? Op die beloften die aan Abraham gedaan zijn. Maar hoe dan ook, ik heb hier nog Genesis 17 voor me liggen. Vers 21 zegt... Maar mijn verbond zal ik met Isaac oprichten... die u Sarah op deze gezette tijd in het andere jaar baren zal. Ik vind het leuk hoor, Genesis 17. We hadden eerst... Abraham zal worden tot vader van vele volkeren... En dan in vers 21, daar wordt al gezegd dat die belofte vererfd gaat worden aan Isaac. Leuk hè, het was Isaacs verjaardag. Hij was zojuist min 1 jaar geworden. Want dat staat er hè. Vandaag over een jaar zal Isaac geboren worden. En wordt zijn naam ook al genoemd. Pas later wordt hij geboren, dat is in hoofdstuk 21... En dan wordt hij Isaac genoemd, maar hier wordt de naam al genoemd en de datum feitelijk ook al. Mijn verbond zal ik met Isaac oprichten, die u Sarah en niet Hagar op deze gezette tijd in het andere jaar baren zal. Elders staat er weer, en in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is dan natuurlijk in Genesis 21, waar Isaac inmiddels geboren is, waar Ismaël vervolgens... De laan wordt uitgestuurd, de oprijlaan, hoe noem je zoiets? Hij wordt weggestuurd in ieder geval, onterfd om zo te zeggen. Althans, hij zal niet erven met Isaac. En dan vers 12, einde van het vers van Genesis 21. Want in Isaac zal uw zaad genoemd worden, hetgeen dan meteen ook betekent dat de naam van Isaac zou functioneren als de naam van de erfgename van Abraham. Nou ja, wij kennen Israël, de naam van Jacob, de naam van Israël. Als naam van een volk kennen wij de naam van Isaac ook als de naam van een volk. Ja, bizar waarachtig. Even kijken. Nee, dat heb ik niet meegenomen, heel verstandig. Dat heb ik niet meegenomen. Maar ik heb wel een lijstje van namen van volkeren. En die namen zijn allemaal hetzelfde eigenlijk, hè. Of ze nou Iska heten, of Iseni, of Saxen, of Skitten, of Saka, of Sakasuna, en noem maar op. Want het is een hele rij, hoor, van verbasteringen en verschillende schrijfwijzen in verschillende talen. En op grond daarvan weer verschillende uitspraken. Het is een lange rij, maar ze heten heus allemaal Saxen. Dat is de naam van Isaac, zelfs letterlijk... Zonen van Isaac. De Sakasuni. Sakasuni. Of hoe je het maar uit moet spreken, want dat weet toch niemand meer. Maar inderdaad, die naam bestaat als aanduiding van een volk. En zelfs niet zomaar van een stam ergens in een achtergebleven gebied. Hè? We hebben het over de zogenaamde Anglo-Saxische Isaac. Saxische volkeren. Ja, dat zijn de westerse volkeren, ja.
Welke staat?
Ja, jij wil weten of de Polen erbij horen of niet. Vraag dat dan. Dan zeg ik gewoon, daar weet ik niet hoe ver dat strekt. Dat zou ik niet kunnen vertellen, vermoedelijk niet. Maar dat maakt niet uit, want de vreemdelingen binnen hun poorten... zijn mede-erfgenamen van precies dezelfde zegeningen enzovoorts. Want ik zei toch, het is geen kwestie van afstamming alleen maar. Hè? Weten ze in Den Haag ook niet natuurlijk. Ja, misschien weten ze het wel, maar het is niet realiseerbaar. Het idee bij Israël was dat... natuurlijk waren er buitenlanders welkom in Israël. Nou ja, niet altijd. Als ze vreemde goden dienen, niet. Ze mochten bij Israël horen. Maar dan moesten ze ook, was de bedoeling, de God van Israël dienen... En dat betekent gewoon, ze moesten integreren. Populair gezegd. Dat wil zeggen, zich aanpassen aan de heersende cultuur. En dan golden alle wetten van Israël voor alle vreemdelingen binnen hun poorten. Zo simpel is dat, hè. En dan hoorden ze inderdaad bij Israël. Wij kennen trouwens wat voorbeelden van Israëlieten die helemaal niet van Israël afstanden. Maar goed, dat doet nou ook weinig de zaken. Maar wat de zaken doet, is dat beginsel, hè. God bepaalt dat. En namen van mensen worden gegeven aan een heel volk. Wij zeggen, omdat ze stamvader zijn, dan zeg ik, ja, dat is waar. Maar niet alleen dat, hè. Want dat blijft natuurlijk niet maar zo. Zo is het met het Joodse volk ook gegaan. Niet omdat ik iets lelijks wil zeggen over het Joodse volk, maar simpelweg omdat Israël dan wel het Joodse volk in de Bijbel fungeert als voorbeeld van alles. In ieder geval van Gods handelen, Gods omgang met de mens. Dan moet ik u zeggen dat algemeen bekend is. Dat heeft velen die zich Joden noemen sowieso niet van Juda afstammen. Dat hoeft ook niet. Je kunt, als je wil, toetreden tot het Jodendom. Domweg door de Joodse cultuur te accepteren, je aan te passen aan de Joodse gebruiken. En dan ben je Jood. Nou ja, de Joden hebben daar wat over te zeggen. En die verschillende Joodse kringen stelt men verschillende eisen. Maar je kan Joods worden. Dat is geen probleem, zo goed als een buitenlander Nederlander kan worden. En dat is met het Joodse volk ook gebeurd. Iedereen weet dat Herodes heette koning der Joden. In ieder geval Pilatus wist het, maar wij ook. Hè. Er was zelfs een Joodse groepering die heette Herodianen. Maar iedereen weet ook dat Herodes van afkomst geen Jood was. Hij stamde niet uit Juda. Hij had geen genen uit Juda, om zo te zeggen. Hij was een Edomiet. Hij stamde van Esau. Een Idumeer. En vele Joden in de dagen van de Heer Jezus waren Idumeers. Dat is de Griekse term voor Edomieten. Die zich gevestigd hadden in het zuiden van Israël. Nou ja, in het zuiden van Judea eigenlijk. Hebben we de kaart in gedachten? Edom woonde in het gebied van Edom. Ja, dat is zuidelijk, dan wel zuidoostelijk van de Dode Zee. In het tegenwoordige Jordanië. Petra was, of Bosra werd het ook genoemd, was hun hoofdstad. Ze zijn daaruit verjaagd geworden door de Nabateeën. Die uit het oosten kwamen. Dus de Edomieten zijn verder naar het westen getrokken en komen dan terecht in het zuiden van Juda. En dat was het dan. En daar zijn ze min of meer bij ingelijfd geworden, grotendeels. En ze heten, omdat het inmiddels de Griekse tijd was, heten ze Idumeërs. Enzovoorts. Maar ze stammen niet van Juda af. En los daarvan is ook bekend dat, nou ja, het grootste deel van wat wij Askenazische Joden noemen, dat wil zeggen Oost-Europese Joden, u weet wel, de lui die Jiddisch spreken en zo, hè, dat die in het algemeen afstammen van de Khazaren. En dat waren niet Joden, maar het was een heel volk dat zich bekeerd heeft tot het Jodendom. Eeuwen geleden. We stammen niet van Juda af. Is het Joods? Nu is nu de vraag. Het antwoord is ja. We zijn waarachtig wel. De Joodse cultuur en leefwijze geadopteerd. Joodse religie dus, maar dat is de cultuur. Dat is alles wat er met meekomt. Ze staan in die plaats, ja. Zo gaat dat. Want het is niet een kwestie van afstamming slechts. Het is een kwestie van erfrecht. En afstamming speelt daar een rol in, inderdaad. Maar is niet noodzakelijk doorslaggevend. Nou, daar hadden we het dus over, hè. Over die moeilijke kwesties. Genesis 19. Nou ja, ik ga het hele verhaal niet vertellen. Dat lijkt me niet gepast. Als je groot bent, vertel ik u het wel eens wat nauwkeuriger. Maar dat gaat over Lot, hè. Die had al twee dochters. Nou krijgt hij twee zonen. Of kleinzonen. Dat weet ik nog niet helemaal zeker. Maar ik lees toch vers 36 niet, ik lees vers 37 meteen. En de eerstgeborene, dochter van Lot, baarde een zoon en noemde zijn naam Moab. Deze is de vader der Moabieten tot op deze dag. En de jongste baarde ook een zoon en noemde zijn naam Ben-Ammi. Deze is de vader der... Deze is de vader der zonen van Ammon. Dat staat er dus eigenlijk. Hè? De vader der zonen van Ammon. Tot op deze dag. Dat wil zeggen, uit Lot komen deze twee zonen voort. En de een geeft zijn naam aan een heel volk wat daaruit voortkomt. Namelijk de Moabieten. Maar ja, dat betekent eigenlijk de erfgenamen van Moab. En de andere heet Ammon. En uit hem komen voor de Ammonieten. En dan weet u waar de hoofdstad van Jordanië zijn naam vandaan gehaald heeft. Hè? Amman. Ja. Dan moet ik eerlijk zeggen dat die stad wel eens vaker van naam verwisseld is. Overigens in de loop der tijd. Maar inderdaad, het is het gebied van Ammon, de Ammonieten. Ja, zoals we die uit de Bijbelse geschiedenis ook kennen. Heeft meerdere namen gedragen in de verschillende tijden. Maar dat doet er nou weinig toe. Maar dit is de correcte naam, inderdaad, ja. Ammon. Zodat zo'n naam inderdaad vererft. U zou ook moeten begrijpen dat namen in de Bijbel wat meer zijn dan alleen een serienummer of een codenummer, of hoe dat maar heten mag. Een naam behelst ook het karakter, hè? Dat weet u, hè? In de Bijbel in ieder geval wel. De namen worden gegeven in overeenstemming met wie iemand is. Er bestond zelfs vroeger een gebruik... niet in Israël. Hoewel. Nou ja, ik ga het toch niet vertellen. Er bestond zelfs een gebruik waarbij kinderen überhaupt geen namen kregen. Ze kregen pas een naam als ze geacht werden volwassen te zijn. Bij hun aanstelling tot zonen, zal ik maar zeggen. Bij hun bar mitzwa, of hoe je dat maar noemen moet. Want dan weet men pas wie iemand is, wat zijn eigenaardigheden zijn enzovoorts. En op grond daarvan geeft men een naam. En u zegt dat is lastig. Dan moet ik u zeggen, nou, het gebeurt in grote delen van Nederland nog steeds. In de grote steden geloof ik in het algemeen niet, maar op het platteland wel. Daar trekt men zich niks aan van hoe iemand heet. Men geeft iemand zelf een naam. Dat noemen we dan een bijnaam, ja, maar goed. Maar zo werken die dingen nou eenmaal. Dat kunnen we makkelijker onthouden, want we kennen iemand, we weten hoe ze iemand is, we verzinnen er een naam bij en dat vergeten we dan ook niet. Want gewone namen zijn maar nummers, hè. Die vergeet je dus, want die slaan gewoon nergens op. Ik heb ook grote problemen, en ik niet alleen, er zijn veel mensen die geen namen kunnen onthouden. En dus ook geen telefoonnummers in het algemeen. Omdat het nergens bij aanhaakt. Het is maar droge kust. Maar als je verbanden kent, context om zo te zeggen, ja, dan wordt het een stuk makkelijker. Maar in de Bijbel is die context daar natuurlijk. David heet niet voor niks David. Of zijn vader hem zo genoemd heeft, weet ik niet, maar God noemt hem zo. En in de Bijbel gaat hij onder die naam, David. Of zijn broers hem zo genoemd hebben, is nog maar zeer de vraag. Dat namen zijn nogal flexibel. Vandaar dat je in de Bijbel personen tegenkomt onder verschillende namen. Dat wil zeggen één persoon onder verschillende namen of titels. Afhankelijk van wie hem benoemt. Nou goed. De dingen komen allemaal voor. En wat volkeren betreft, dat is mooi om dat voor de pauze te noemen. Want dan mag ik er niet lang bij stilstaan. Dat is nummer 26... Daar staat de telling van de strijdbare Israëlieten. Maar in feite gaat het daarmee ook over de, niet maar de zonen van Jacob, maar over de kleinzonen van Jacob. En dat bij het belachelijke af, als je dat hoofdstuk leest, het is stom vervelend, maar daar lees je, nou ja, vanaf vers 4. Dat men opnemen van 20 jaren oud en daarboven, die worden geteld namelijk. Het volk wordt geteld. Ze worden geteld bij de uittocht uit Egypte. Ze worden nu geteld bij de aankomst in Canaan, om zo te zeggen. En dan kom je ongeveer tot een gelijk aantal. Iets van 600.000 en nog wat. mannen, alleen van boven de 20 jaren oud, gelijk als de Heer Mozes geboden had en de kinderen Israëls die uit Egypteland uitgetogen waren. Vers 5. Ruben was de eerstgeborene van Israël. Dat wil zeggen, dat was zij ook inderdaad, van nature. Zijn eerstgeboorterecht moest hij afgeven. Dat gaf Jacob namelijk aan Efraïm van Jozef. Maar Ruben was de eerstgeborene van Israël. En de zonen van Ruben waren... En dan wordt het vervelend, want zo blijft het tot ongeveer... bijna het hele hoofdstuk door. De zonen van Ruben waren Hanoch. Van welke was het geslacht der Hanochieten? Van Palu, het geslacht der Paluïten. Van Hezron, het geslacht der Hezronieten. Van Karmi, het geslacht der Karmieten. Dit zijn de geslachten der Rubenieten en hun getelden waren 43.730. En weer een generatie verder. En de zonen van Palu waren Eliab en de zonen van Eliab waren Nemuel en Datan en Abiram. Deze Datan en Abiram waren de groepen der vergadering gekijf maakten tegen Mozes enzovoorts. Enzovoort. En dan krijg je... Het ging over Ruben. Dan krijg je in vers 12 de zonen van Simeon naar hun geslachten. Van Nemuel, het geslacht der Nemuelieten. Van Jamin, het geslacht der Jaminieten. De uitvinder van de snoepjes. Hè. Van Jachin, het geslacht der Jachinieten. Van Zera, het geslacht der Zerahieten. Van Saul, het geslacht der Saulieten. Nou, ik ga maar niet verder. Want u begrijpt hoe vervelend dit wordt, hè? Ik bedoel, hier worden kleinzonen van Jacob genoemd, de zonen van de zonen van Jacob. En van elk staat erbij dat ze de stamvader zijn dus van een volk dat hier in de Bijbel dus genoemd wordt naar die stamvader. Je hebt Israëlieten, maar onder de Israëlieten heb je bijvoorbeeld de Simeonieten. Vers 12. En onder de Simeonieten heb je weer de Nemuelieten en de Jaminieten en de Jachinieten en de Zerachieten en de Saulieten. Waarna u vraagt misschien, kom je die namen nog ooit ergens tegen? Onder de volkeren eraan. Nou ja, eerst in Israël. Het antwoord is, ja, sommigen wel. Maar eigenlijk nauwelijks. Af en toe even. Maar daar blijft het ook bij. De meeste namen niet. En daarna is de vraag... Kom je die namen dan misschien nog tegen buiten de Bijbel? En dan is het antwoord... Ja, wis. Jij komt ze tegen buiten de Bijbel. De meeste, moet ik u zeggen... hebben teruggevonden. Nou ja, de meeste, ik heb het niet meer geïnspecteerd. Het is een lijst die ik aan het bijwerken ben. Af en toe vul ik weer eens wat in als ik weer eens wat tegenkom. Maar ik dacht dat ik bij alle namen wel eens ongeveer wat had staan. Je komt ze tegen, ja. Ik zal u er niet mee vermoeien, maar je komt ze tegen. Hè? En terwijl ik las, kwam ik tegen de Saulieten uit... Ik zat maar zo'n vers. De Saulieten uit de stam van Simeon, die kom je tegen. Dat waren de Siluren. Dat ligt bij mij bovenop, want we hebben vorige week een reis naar Engeland gemaakt met een groep. En ja, dan komt dat ter sprake. Hè? De Siluren, die stammen af van Saul uit de stam van Simeon. Nee, zuster, dat kost je dagen, om niet te zeggen jaren, voordat je dat gevonden hebt. En wat voor problemen dat zijn. Zal ik u dat eens vertellen? Het probleem is dat u kent misschien, hoop ik, hè, ik doe het maar net, hè. U kent misschien dat verhaal van dat de zaligheid niet bij Juda terechtkwam, maar bij Efraïm. Dat wil zeggen, niet bij de twee stammen, maar bij de 10 stammen van Israël. En dan vertel ik wel eens hoe dat dan ongeveer ging. Maar het kwam erop neer dat het Joodse volk op regeringsniveau, zeg maar de hoge priester en de Sanhedrin enzovoorts, de Messias en daarmee de zaligheid afwees. Maar dat niettemin aan de andere kant het eerste volk dat op regeringsniveau, via de koningen dus, hè, het evangelie aanvaarde. Dat vind je in Brittannië, dat was het Silurische Koningshuis in Brittannië. En het Silurische Koningshuis is uit de stam der Siluren. En die Silurische koningen, de twee die daar in dit verhaal een rol spelen, zijn Caradoc, Caractacus, genoemd door de Grieken. Maar goed, Caradoc en Arviragus. Arviragus. Ze waren neven ongeveer. Het was in ieder geval familie. En Caradoc was de grote man in het zuiden van Wales. Nou ja, Wales. En hij verzamelde nog veel meer stammen in de strijd tegen de invallende Romeinen in zijn dagen. Nou ja, dat waren de dagen van handelingen, hoor. Toen maar. Dat is allemaal geschiedenis. Niks bijzonders. Nee, het is niet onze vaderlandse geschiedenis, dus wij weten dat niet, maar de Engelsen weten dat wel. Die kennen Caradoc als de moedige strijder tegen de Romeinen, enzovoorts. Nou goed, maar die kwam tot geloof en zijn neef ook. En die, die had de domicilie zuidelijk van Wales, aan de zuidelijke kant van de Severn, het kanaal van Bristol. Dat wil zeggen in Somerset, Devon, Cornwall. Maar Caradoc was de grote man. Dat was in Wales. Siluren. De Keltische stam der Siluren. Maar als u mij vraagt, afstammelingen van Saul uit Simeon. Dan ga je op een oude kaart zoeken. Zijn er misschien kaarten of gegevens met betrekking tot welke Keltische stammen hier in Europa dan zoal woonden? Dat weet u, hè? De Tubanten. Dat is Twente. Dat begrijpt u toch, hè? Komt de naam Twente, er waren de Tubanten, een Keltische stam. Ja. En de Trevieren, in de buurt van Trier, daar komt de naam van Trier vandaan. Noem maar op, hè. En wat hadden we nog meer? De Canidevaten, nou ja, die woonden in Voorburg. Maar toen maar weer. En dan heb je de Gatti, dat is dankt Katwijk zijn naam nog aan. En zo verder, hè. Maar er is te vinden, er is namelijk in de eerste, of ja, eind eerste eeuw van onze jaartelling, een hele beschrijving van de wereld gemaakt, de Ptolemeus, de bekende Ptolemeus. En die heeft niet alleen kaarten gemaakt, maar ook beschrijvingen van volkeren en hoe een landschap eruit zag. Dat had hij van horen zeggen, overigens. Die gegevens had hij ook moeten verzamelen. Maar kijk je nou op een kaart van Ptolemeus. En dan kijk je naar het zuiden van Wales, waar dus die, Caradoc uit de stam van de Siluren de macht had. Ik heb zelfs een van zijn citadellen bezocht daar, ooit een keer, Caradoc. Maar kijk je op zo'n kaart en dan verwacht je dus dat erbij staat Siluren. Maar dat staat niet op zijn kaart. Op zijn kaart staat Simoni, of Simeoni, of die ede tussen staat, weet ik niet zeker. En dan denk je, goh, het is toch een andere stam. Klopt weer niet. Wat lastig al. De een zegt dit en de ander zegt dat. En toch klopt het precies. Want de Simoni zijn gewoon een deel, minstens, hè. Nee, het geheel niet, want dan krijgen we andere problemen. Maar ze zijn een deel van de stam van Simeon. En als ze Siluren heten, dan weet je wel deel van de stam van Simeon. Van een van die zonen, van de zoon Saul namelijk. Sterker nog, dit is dus geen tegenstrijdigheid. Als je beide namen tegenkomt, dus Simoni en Siluri, dan weet je dat het klopt. Want de Siluri zijn Simoni. En dat is in de Bijbel terug te vinden. Zodat je dan ook ineens weet dat de zaligheid als zodanig als eerste terechtkwam, niet bij de stam van Juda, maar bij de stam van Simeon. En dan weet je ook ineens waarom die eerste man die ooit de Heer Jezus in zijn armen nam, na Jozef, was Simeon. En dan weet je ook waarom de eerste van de zonen van Jacob, na Jozef, die definitief in Egypte kwam. Nou, wie was dat? Simeon. Die andere broers gingen naar huis. En Jozef hield Simeon bij zich. Wij zeggen dan als gijzelaar of wat dan ook. Of wat er maar in de kinderbijbel staat. Maar het is profetisch. En de historie bewijst die dingen. Kom je die namen nog tegen? Ja, wist je, komt die namen tegen. Alleen wij lopen eroverheen. We denken, nou ja, dat was toen. Later in de Bijbel hoor je er niks meer van. En dat komt omdat we de geschiedenis niet kennen. Nou zeg ik niet dat je die moet kennen. Maar het helpt wel natuurlijk, hè. Want ik blijf volhouden dat de Bijbelse geschiedenis zich gewoon heeft afgespeeld. Niet in de verbeelding van de schrijver, zoals dat bij sprookjes het geval is. Maar die geschiedenis heeft zich hier op aarde afgespeeld. Die volkeren zijn ergens. En als je in Genesis 10 zegt, dit is een stamtafel van 70 volkeren. Dan moet je de volkeren raden, hè. Die moeten nog ergens zijn. Dan moet je naar aanleiding van nummer 25, onder andere dan. Of nummer 26 bedoel ik. En nog een paar hoofdstukken trouwens. Moet je dezelfde conclusie trekken en zeggen, hier vind je een opsomming van 70 volkeren, maar allemaal voortkomend uit Israël. Want het zijn er ook 70. Nou ja, in mijn telling ben ik niet verder gekomen dan 69, maar misschien heb ik niet goed geteld. Ik rond ze maar even af, gemakshalve. Het zijn er ook 70, zeg ik dan. Die moeten ook ergens zijn en hun sporen in de geschiedenis hebben nagelaten. En dat is ook zo. Maar de namen daarvan, ja, dat zijn gewoon namen van de stamvaders enzovoort. En die namen zijn vererfd geworden. En of die afstamming zuiver is? Nee, natuurlijk niet. Er zijn stammen die over en weer gehuwd hebben enzovoorts. Nee, de afstamming als zodanig is niet zuiver. Maar daar gaat het ook niet over. Het gaat om het erfrecht. En dat gaat gewoon door. Nou ja. Ik verwacht dus dat in de dagen van de wederkomst van Christus al die namen die hier genoemd worden, Genesis 26, weer gebruikt gaan worden. En dat dan gewoon vaststaat van wie men afstamt. Van een van die 70 zonen, of kleinzonen feitelijk, van Jacob. Ja. En mind you, ik heb dus duidelijk gezegd dat ik van al die 70 namen, bijna alle 70 althans, zo ongeveer weet wie het zijn. Dat wil zeggen waar ze welke Keltische stammen wie zijn enzovoorts. Je kunt het terugvinden. Maar ja, of het belangrijk is, ja, dat weet ik niet. Ik vind het voldoende om dit zo te zeggen en dan te zeggen, zie, dat zijn lijnen die doorgetrokken worden. Het wordt het een en ander vererfd en God houdt precies bij waar de lui zijn. En de namen die ze dragen zijn maar niet ontleend aan hun stamvader, hoewel dat zo is, maar zijn ook karakteristiek voor de aard van zo'n volk, logischerwijze. Want ook dan hebben de namen betekenis. Niet alleen voor iemand individueel, maar voor zijn erfgenamen net zo goed. Vandaar dat de Heer Jezus genoemd wordt bij de naam van David. Mijn knecht David zal koning over hem wezen. Of hij wordt genoemd, deze is mijn geliefde zoon. Maar je kan het net zo goed vertalen als, deze is mijn zoon David. Want David betekent immers geliefde, enzovoorts. Hè? Ik bedoel, er is nog heel wat meer in de Bijbel dan wij dikwijls voor mogelijk hadden gehouden. Hè? Zo zien we dat heel wat mensen genoemd worden als vader van een volk. En dat is meer, ik hoop dat dat wel duidelijk is, dat is meer dan alleen de stamvader in de zin van verwekker. Men kan bovendien ook vader zijn van een stad, om maar eens wat te noemen. U vindt dat bijvoorbeeld, want ik noem voorbeelden natuurlijk, in 1 Kronieke, waar die termen zo gebruikt worden. In 1 Kronieke hebben we trouwens ook geslachtsregisters van Israël en van de zonen van Jacob. Maar in 1 Kronieke 2 lezen wij bijvoorbeeld in vers 42, daar zijn wij bij de nakomelingen van Caleb, die geacht wordt te behoren tot de stam van Juda. Caleb zelf was een Keniziet, dat wil zeggen, die stamde niet eens van Juda af. Maar er wordt tot de stam van Juda gerekend, dat kan dus. En nog een belangrijke man in Juda ook. Maar wij lezen in vers 42 van 1 Kronieke 2. De kinderen van Caleb nu, de broeder van Jerameel, zijn Meza, zijn eerstgeborene. Die is de vader van Zif, uitvinder van de schoonmaakmiddelen. En de kinderen van Mareza, de vader van Hebron. De vader van Hebron. Maar Hebron is een stad. En dus heeft hij de stad gebouwd. ook. Nou ja. En de kinderen van Hebron, nu waren Korah en Tapua en Rekem en Sema. Sema gewoon Raham, de vader van Jorkeam, en Rekem gewoon Samai. En, maar hier worden inderdaad plaatsen genoemd aan het eind van vers 45. En Maon was de vader van Bet-Zor. Maar dat is ook een plaats, een aardrijkskundige aanduiding. Vers 50. Dit waren de kinderen van Caleb, de zoon van Hur, de eerstgeborene van Efrata. Sobal, de vader van Kiriat Jearim. Maar ook dat is een plaatsnaam. Want de bouwer van een stad wordt de vader van zo'n stad genoemd. En soms krijgt die stad dan ook de naam van die vader of die bouwer mee. En vandaar dat nogal wat plaatsnamen in Israël genoemd zijn naar één persoon. Iets minder opvallend voor ons is waarschijnlijk het verschijnsel dat God genoemd wordt als de vader van Israël. Maar goed, de vader van Israël heet Isaac. Want Israël is Jacob en de vader van Jacob was Isaac. Toch heet God de vader van Israël. Daar kun je altijd mee wegkomen door te zeggen, nou ja, God is de schepper van hemel en aarde. En daarmee dus ook van de mens. En men beschouwt hem dan als vader. Maar God is niet de biologische vader van de mens, hoor. Echt niet. Het ligt dus anders. Het punt is, en dat wordt in de Bijbel ook beschreven, dat God inderdaad schepper is van hemel en aarde en hij geeft aan de mens het leven en de adem en alle dingen. Zoe, pnoe en pas heet dat in het Grieks. Van Handelingen 17, waar dat staat, als Paulus spreekt over de onbekende God in Athene. Hij zegt, God kan door mensenhanden niet gediend worden, want God heeft niks nodig. Het is andersom, God is degene die aan de mens het leven, de adem en alle dingen geeft. En als gever heet hij dan vader. En waar dat zo is voor de gehele mensheid, is dat in ieder geval zo voor Israël. En dat vinden we enige malen, bijvoorbeeld in Deuteronomium. Dan zijn we in de vroege geschiedenis van Israël. Na de uittocht uit Egypte. En daar lezen wij in Deuteronomium 32 het lied van Mozes. In lezen wij in vers 6. Zult gij dit de Heere vergelden, gij dwaas en onwijs volk? Is hij niet uw vader die u verkregen, die u gemaakt en u bevestigd heeft? Vader in meerdere opzichten. Want u weet dat Israël nooit bestaan zou hebben als God niet iets gedaan zou hebben aan de vruchtbaarheid van Abraham en Sarah en nog zo wat in de geschiedenis. Dus vandaar dat God als verwekker genoemd kan worden. Maar ook als degene die u bevestigd heeft, staat hier. En u weet, zelfs in het Nederlands wordt het woord bevestigen gebruikt bij het stellen van iemand in een bepaalde positie of functie. Zo iemand wordt bevestigd. Nou ja, als het een koning is, wordt hij gekroond. In Nederland trouwens al lang niet, wordt ingehuldigd. Maar vooruit, het zijn maar woorden die men kiest. Maar men kan bevestigd worden. En zo is het met zonen. Zij worden gesteld, dat wil zeggen neergezet, dan wel vastgemaakt of gewoon bevestigd. En zo wordt hetzelfde woord in het Oude Testament ook inderdaad enige malen gebruikt. En men zou op grond van deze dingen de Heer dienen, omdat hij de vader is. Ik verwijs maar even naar de wet. Eert uw vader en uw moeder betekent veel meer dan dat je je vader en moeder in ere zou houden. Het betekent dat je ze zou onderhouden, want eren is honoreren. En honoreren heeft van doen met honorarium, dat wil zeggen, iemand eren wil zeggen aan iemand betalen, als ik het zo kort door de bocht mogelijk zeg. Daarom zou men de wezen en de weduwen eren en zelfs eventueel dubbele eer waardig achten. Dat komt allemaal in de Bijbel voor en het is een heel materiële aangelegenheid overigens. Maar het eren van vader en moeder grijpt veel verder. Dat wil zeggen, men zou zich realiseren wie men is en waar men vandaan komt, wat de achtergrond is, de familie waaruit men voorkomt en dat soort dingen meer. En wat Israël betreft grijpt het natuurlijk terug naar wat wij noemen de eerste vaderen. De aartsvaderen, zeggen wij dan. Wat Israël betreft wordt men geacht Abraham in ere te houden. En het voorbeeld van Abraham te volgen. Je vindt dat in het Nieuwe Testament, waar de Joden zeggen, maar wij zijn Abraham's zaad enzovoorts. En dan zei de Heer, nou ja, dat kan al wel wezen. Maar dan zou je toch ook daar de consequenties van moeten trekken. En het voorbeeld van Abraham moeten volgen. Of zoals Paulus het zegt in Romeinen 4. Men zou ook wandelen in de voetstappen van vader Abraham. Dat heet daar trouwens de voetstappen des geloofs van Abraham. Enzovoorts. Het is niet maar een kwestie van erfrecht. Maar het betekent dus inderdaad dat men zich bewust is van wie men is, waar men vandaan komt en dus wie men is en die overeenkomstig zou wandelen. Eigenlijk, de woorden die ik nu spreek, die geven een goede beschrijving van wat van oudsher beschouwd wordt als conservatisme. Dat is een filosofie. Conservatisme is een filosofie die zegt niet dat je alles moet bewaren en dat er nooit wat veranderen mag. Maar conservatisme zegt, een mens komt ergens vandaan. Een mens heeft een achtergrond en binnen dat kader zou hij zijn levensweg moeten vinden. Hij is al iemand. Dat heeft hij meegekregen. En hij zal dus bij gelegenheid achterom kijken om te zien waar hij vandaan komt. Dan weet hij waar hij is. Enzovoorts. Het is niet geheel onbijbels. Ik bedoel, daar is niet alles mee gezegd natuurlijk, maar in de Bijbel speelt dat een rol. Hè? Wij zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Wij zijn niet onderweg naar een zelfgekozen bestemming. Wij wandelen voort op een weg die al eerder ingeslagen is. Daar zijn wij op gezet. We zijn kinderen gods en nou weten we onze route ook. Wij zijn onderweg naar onze zoonstelling en we zouden dienovereenkomstig wandelen. Wetend wie wij zijn. Kinderen gods en dus erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Dat is Romeinen 8 weer. Dat zijn allemaal uitspraken die binnen dit kader vallen. Hè? Dit kader van, er worden lijnen getrokken in de Bijbel. Wij zijn niet maar op zichzelf staande, op onszelf staande enkelingen. Maar we maken deel uit van een geheel waaraan, nou ja, het geheel is onderworpen aan zo'n plan. Het past ergens in zo'n schema, om zo te zeggen. Dwars door de tijd heen. In dit verband van Israël, God als vader van Israël, lees ik ook Jesaja 63... waar het gaat in werkelijkheid over de wederkomst van Christus, de toekomstige bekering van Israël, de terugverzameling van Israël en al wat daarmee samenhangt. En daar spreekt Israël, daar bidt Israël eigenlijk tot God. En zegt, vers 16 van Jesaja 63, gij zijt toch onze vader. Want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader. Onze verlosser van oudsaf is uw naam. Merkwaardig genoeg, in zo'n vers wordt onder woorden gebracht dat Israël wel degelijk Abraham tot vader heeft. En Jacob, onder de naam Israël. Maar belangrijker is dat God de vader is van Israël. Want God heeft die beloften gedaan aan Abraham, Isaac, Jacob, Israël en zo verder. Zie? En dat is dus waar de Heer aan refereerde toen hij zei, ja, jullie hebben dan Abraham tot vader, dat roepen jullie, maar er zit meer aan vast. Hè? Men zou zich bewust zijn dat God de vader is van Israël en dat God Israël gemaakt heeft tot volk, maar ook zegeningen aan Israël beloofd heeft. En op die zegeningen wordt hier in deze verse een beroep gedaan. Dit is eigenlijk Ik weet niet of het in uw Bijbel ook zo is, maar boven vers 7 staat gebed om verlossing.
Ja.
Dit is een voorbeeld van het gebed dat minstens door een overblijfsel uit het Joodse volk gebeden zal worden aan het eind van de 70ste week van Daniël. Een gebed waarbij men de Heere aanroept. We hebben meer zulke gebeden die als voorbeeld dienen van Mozes, van Salomo, van Daniël in Daniël 9. Voor die profetie van die 70 weken zal ik maar zeggen. Maar dit is er ook één en deze is eigenlijk de meest duidelijke vanwege de hele context. In deze psalm, in dit hoofdstuk wordt gesproken over de wederkomst van Christus. Want daar gaan die versen over. Wie is deze die van Edom komt enzovoorts. Dat is vers 1. En misschien is voor u nog makkelijker herkenbaar 64, Jesaja 64, vers 1. Het is nog steeds datzelfde gebed dat voortduurt. En in 64 vers 1 wordt dan gebeden: och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten, enzovoorts. En inderdaad, dat gebed gaat dan verhoord worden. Hè? Dan scheurt hij de hemel. Dat wil zeggen, de hemel wordt geacht gesloten te zijn, achter een gordijn, om zo te zeggen. Dat is de tegenwoordige situatie waarin God zich verbergt. Maar op grond van dit gelovig gebed van het volk zal de Heer daadwerkelijk het stilzwijgen verbreken en inderdaad nederkomen en zijn voeten zetten op de Olijfberg en hoe dat allemaal weer verder gaat. Hè? Oh, en ik noemde het woord stilzwijgen, dat was niet toevallig, want dat is bijna het laatste vers van dit hoofdstuk. Vers 12 van Jesaja 64. Heere, zult gij u over deze dingen inhouden, zult gij stilzwijgen en ons zozeer bedrukken. Want tot op heden zwijgt de Heer. En in de toekomst dan zal hij dat stilzwijgen alsnog verbreken. Enerzijds door te spreken in zijn grimmigheid en in zijn toorn, Psalm 2. Maar anderzijds ook zal hij tot hen spreken en hen daarmee verzamelen. Deze hoofdstukken overigens, zeker de voorafgaande hoofdstukken, spreken uitgebreid over die gebeurtenissen. De toekomstige bekering van Israël, aanbreken van het nieuwe verbond in de praktijk en de wederkomst van Christus, waarmee hij zich niet langer zal verbergen. Trouwens, hier in Jesaja 64, om het daartoe te beperken, staat het gewoon, hè, vers 7... Er is niemand die uw naam aanroept, die zich opwekt dat hij u aangrijpen, want gij verbergt uw aangezicht voor ons. En ik hoop dat u langzamerhand weet dat dat uitspraken zijn over onze bedeling in elk geval. De dagen van een verborgen koninkrijk, hè? De bedeling der verborgenheid zelfs. Hè? God verbergt zijn aangezicht. Maar het hele gebed hier in Jesaja 63 en 64 is een gebed opdat de Heer zijn stilzwijgen zou verbreken, zich niet langer zou verbergen en zou nederdalen. En dat is op grond van dat Israël de Heer erkent als vader. Meer nog dan Abraham en Jacob, dan Abraham en Israël. Lijkt me duidelijk, hè? Met je te beroepen op Abraham als stamvader kom je er niet. Het is een nogal dwaas idee, nou ja, naïef idee te denken dat iemand die van Abraham afstamt, of van Israël, of van Juda, dat die daardoor behouden zou worden of zo. Dat is niet zo. Men zou God erkennen als de oorzaak aller dingen en als de gever van de beloften enzovoorts. En dus als vader in die betekenis van de term. En dat is de enige echte betekenis van de term. U vindt het ook trouwens in Jeremia 31. Dat laat zich raden, want Jeremia 31 gaat natuurlijk over dat nieuwe verbond. Dat is het beroemde hoofdstuk. Jeremia 31, met name vers 31 en wat er verder volgt, dat uitgebreid geciteerd wordt in Hebreeën hoofdstuk 8. Namelijk, Ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Dat is de belofte van het nieuwe verbond. Maar in dat verband lezen wij al eerder in het hoofdstuk over de terugverzameling van Israël. Het overblijfsel van Israël. Waar staat in vers 9, om het kort te houden: zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren, leiden. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot vader. Let ook op hoe het staat, hè. Ik ben Israël tot vader. Daarmee wordt maar niet verwezen naar de oorsprong van Israël, de verwekking van Israël of zo. Dan had het gewoon kunnen zijn: ik ben Israëls vader. Maar ik ben Israël tot vader betekent dat hij zich als vader gedraagt naar Israël toe. En dus dat hij hen zegent, om zo te zeggen. Voor hen zorgt. De eeuwen door. Ik ben Israël tot vader. En meteen: en Efraïm is mijn eerstgeborene. Niet Ruben, de natuurlijke eerstgeborene. Niet Juda, hoewel die de drager is en wordt en was en zal zijn van de kroon, van het koningschap. Maar ik ben Efraïm. Ik ben Israël tot vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Hetgeen terugwijst naar de oorspronkelijke zegeningen die Jacob van Abraham, Isaac doorgaf aan Efraïm over het hoofd van Jozef heen. Dus feitelijk, hè. Bijzondere van dit hoofdstuk, misschien mag ik dat dan nog even zeggen aan het eind van de avond. Het bijzondere van dit hoofdstuk is maar niet het aankondiging van nieuw verbond, want het komt vaker voor. Het bijzondere van vers 31 heb ik persoonlijk altijd gevonden, de eigenaardige volgorde, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Want dit is geen synoniem parallelisme. Juda is wel Israël, maar Israël is nog geen Juda. Een standaard voorbeeld voor zo'n uitdrukking is altijd, ik vind het nooit zo netjes, maar is altijd de uitspraak: een koe is wel een rund, maar een rund is nog geen koe. Dat moet al duidelijk zijn, hè? Je hebt nog meer runderen en het zijn geen koeien. Zo werkt dat nou een keer. En Juda is wel Israël, maar Israël is nog niet Juda. Bovendien in de Bijbelse geschiedenis, en ik bedoel dus hoofdzakelijk het Oude Testament, is Israël de aanduiding van het zogeheten tienstammenrijk, het noordelijke rijk. En Juda is de aanduiding van het tweestammenrijk, zeg maar het zuidelijke rijk. Die twee zijn uit elkaar gegaan. Er zijn nauwelijks één geweest trouwens, maar dat is weer wat anders. Ze zijn uit elkaar gegaan, maar de Heer zegt via Jeremia, en dan ben je bij Juda, bij de twee stammen van Israël notabene, want Jeremia was bij de twee stammen van Israël in Jeruzalem enzovoorts. Maar niettemin, Jeremia kondigt aan dat de Heer een nieuw verbond zou sluiten met Israël en Juda. En hoewel wij soms die termen blijkbaar niet begrijpen, de Joden zelf zeker in die dagen moeten heel goed begrepen hebben waar het over ging, hè? Eerst worden namelijk de tien genoemd en daarna pas de twee. En daarna lees je alsnog, want bijna niemand doet dat, gewoon Jeremia 31 vanaf vers 1. Ik bedoel, je begint toch niet bij vers 31 te lezen? De dagen komen, dat doet de Hebreeënbrief weliswaar, maar er gaan nog 30 versen aan vooraf. Maar er wordt gesproken over overgeblevene van het zwaard, dat is vers 2. Zal ik nog eerder beginnen te lezen? Hoofdstuk 30, vers 24, de laatste woorden van het voorgaande hoofdstuk. In het laatste der dagen zult gij daarop letten. En wat ik altijd mijn leven lang gezegd heb over laatste dagen en laatste tijden, is nu net zo goed van toepassing. De laatste dagen zijn begonnen bij de opstanding van Christus. Hier ook. Maakt geen verschil. maar in het laatste de dagen zult gij daarop letten, zult gij weer acht geven, om zo te zeggen, en weer ter harte nemen. En zal het weer tot volk van God zijn, maar dat was vers 22, maar ik ga niet verder terug nou, hè. Nee, nou, hoofdstuk 31. Zo zegt de Heer, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, toen ik heen ging om hem tot rust te brengen. Israël. Het heet trouwens vers 4, o jonkvrouw Israël. En de Joden in de dagen van Jeremia hebben daar in ieder geval zichzelf niet onder verstaan. Want Israël, dat waren die andere stammen die in Assyrische ballingschap al weggevoerd waren. Een jaartje of 150 daarvoor. En mocht u daar problemen mee hebben? Oké, vers 5. Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria. Maar Samaria was de hoofdstad van het tienstammenrijk onder het huis van Omri. Dat wil zeggen Omri Agab, hè? Vervolgens. Samaria. Vers 6, want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte, en Efraïm is niet Juda. Efraïm is die stam met het eerstgeboorterecht die deel uitmaakte van de 10 stammen van Israël. Zie? Kortom, Israël. Vers 7, het overblijfsel van Israël, dat zou moeten zijn het overblijfsel van de 10 stammen van Israël. En dat dat zo is, blijkt in vers 9 dat ik al gelezen heb. Ik ben Israël tot vader en Efraïm, niet Juda. En Efraïm is mijn eerstgeborene. Kortom, al deze versen over toekomstige zegeningen van Israël in het laatste der dagen gaan niet over het Joodse volk. Dat staat er ook niet. Het gaat over Israël. Ze worden dan ook inderdaad heidenen genoemd. Want je hebt Joden en heidenen, dat weet u, hè? En ze heten vervolgens heidenen in vers 10. En tot de staat, lees hem maar eens mee, is heel interessant, vers 10. Hoor des Heren woord, gij heidenen. Hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen. Want de Heer heeft Jacob vrijgekocht. Waarom wordt dat gezegd tot heidenen als het over Israël gaat? En het antwoord is, die heidenen zijn Israël. Dat wil zeggen, niet Joden in de eerste plaats. En in de tweede plaats, ze zijn verstrooid onder de heidenen, omdat God ze rekent als heidenen. Maar ze worden opgeroepen om alsnog zich te bekeren en om zich te verzamelen bij de Heer, uiteraard, om tot hem te komen. En hij zal ze verzamelen en ze alsnog weer maken tot wat hij noemt mijn volk. Maar dat stond in 30 vers 22. Gij zult mij tot volk zijn en ik zal u tot God zijn. En uiteindelijk is dan... Nee, ik moet eerst doorlezen. Daarna gaat het over vers 15. Er is een stem gehoord in Rama en klagen, zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten. Ongeacht wat er de betekenis van is, Rachel was de moeder van Efraïm, dat wil zeggen van Jozef, en dus van Efraïm en Manasse, van Jozef en Benjamin, niet van Juda. Kortom, het gaat nog steeds over Efraïm in de eerste plaats en via Efraïm de 10 stammen van Israël. En dat blijft nog zo, ook in vers 20... Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij niet mijn troetelkind? De vertalers hebben ook nog wat moeten bedenken. Ik heb altijd meelijden met zijn troetelkind. Een geliefde dus eigenlijk. Maar als synoniem voor een dierbare zoon, dan wel als synoniem voor eerstgeboorterecht. Want sinds ik tegen hem gesproken heb en hem weggestuurd heb in Assyrische ballingschap, denk ik nog ernstelijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heer. Richt uw merktekenen op. Die heb ik vorige week ook gelezen. Maar toen waren we in Engeland en stonden we bij sommige van die merktekenen. Opgerichte stenen namelijk. Megalithische bouwwerken. Er zijn er vele, vooral in Brittannië. En in Bretagne. overigens. En in Nederland, ja, in Drenthe, ja, Hunnebedden enzovoorts. Dat zijn de opgerichte stenen, de menhirs en de dolmens en de hunnebedden, of hoe ze maar genoemd worden in de verschillende talen, zijn de tekenen van Efrem was hier. Is hier voorbij gekomen en heeft zijn tekenen opgericht. Het is een herinnering aan de weg die Efrem gegaan is. En ze zullen blijven staan tot in de 1000 jaren aan toe, als een herinnering van de weg van Israël, met name Efrem dus, als eerstgeboren uit Israël. Als herinnering aan de weg die zij in de loop van de diaspora, de ballingschap, gegaan zijn. En als u mij vraagt, dat is het enige antwoord op het enigma. Op het grote vraagstuk van, wat zijn dat voor dingen, waarom staan ze hier? En wie heeft ze neergezet? Wat moeten die dingen hier, want ze dienen geen enkel nut. En we zoeken naar een nut dat ze misschien gehad zouden hebben kunnen hebben. Maar om de paar jaar heeft iemand weer een nieuw idee daarover. Maar dit is gewoon wat de Bijbel ervan zegt. Richt uw merktekenen op, stel uw spitse pilaren, stenen. Zet uw hart op de baan, op de weg die gij gewandeld hebt. Maar keer weder, o jonkvrouw Israëls, keer weder tot deze uw steden. De vraag is, geldt dat dan alleen voor het instammen, voor Efrem? Het antwoord is nee, maar, want Juda komt alsnog aan bod. Namelijk vanaf vers 23. Dan gaat het pas over Juda. En als het samengevat wordt, dan ben je in vers 31 het beroemde vers. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Het geldt voor beiden. Maar de eerstgeborene eerst. En vandaar dat de zaligheid eerst komt bij de 10 en dan pas bij de 2. In die volgorde, en in die volgorde staat het hier ook. En de 10, dat heeft van doen met onze bedeling. En de 2 heeft van doen met wat hierna volgt uiteraard, in de dagen van de wederkomst van Christus. En omdat dat de volgorde is, betekent het dat we nog steeds geen geopenbaard koninkrijk hebben van de zoon van David hier op aarde, want dat zou komen via de koninklijke stam, Juda, maar die is nog niet tot bekering gekomen. En daarom kennen wij een verborgen koninkrijk in onze dagen. Nee, dat heeft ook nog een paar kanten, maar goed, daar ga ik nou niet op in. Het gaat nou om deze hoofdlijn. God is de vader van Israël. Hij gedraagt zich als vader. Ik ben Israël tot vader. Specifiek Efraïm. Want als één stam van Israël Israël is, dan is het niet Juda, maar is het Efraïm, omdat hij eerst geboorterecht heeft. De drager en de bewaarder van de naam en al die zegeningen enzovoorts. En dat betekent dat de Heer inderdaad dat volk zou zegenen. De zaligheid zou brengen, zoals beloofd in heel het Oude Testament. Maar tegelijkertijd ook in die volgorde. In de berust op erfrecht, uiteraard. Dat kan niet anders. Berust niet op afstamming, die is trouwens sowieso niet zuiver. Voor zover zoiets als zuivere afstamming bestaat, weet ik veel. Maar dat is moeilijk nog na zoveel generaties werkelijk van elkaar te scheiden. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat om het erfrecht als zodanig. En wat God pak een beet 4000 jaar geleden beloofd heeft aan Abraham, wordt vervuld en zal vervuld worden in onze dagen en in de toekomst uiteraard. En dat berust gewoon op de overdracht van generatie op generatie van de beloften die God gedaan heeft. En dat is wat vaderschap feitelijk ook is. Hè? En van de andere kant af bezien, zoonschap. Nou goed, wij hebben het daar weer over de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat u ons vanavond weer hierbij in hebt gebracht. En dat we de vrijmoedigheid mochten hebben om uw woord te openen. Ons mochten oriënteren op uw beginselen, op uw wijze van doen en daarom op wie u bent. We danken u dat we daaruit mogen leven en dat waar wij onze oorsprong kennen en ook deze beloften die u gedaan hebt in het verleden, dat we daardoor ook weten wie wij als gelovigen geworden zijn uw kinderen in menigerlei opzicht, zodat we u als vader kennen die voor ons zorgt en die ons zegent in Christus, uw Zoon, met elke geestelijke zegening in de hemel. We zeggen u dank, Vader, dat we daar dagelijks uit mogen leven en dat wij niet afhankelijk zijn van de omstandigheden om ons heen, niet onze eigen weg moeten zoeken, maar dat wij in de eerste plaats, boven alles, onze identiteit hebben ontvangen en mogen ontlenen aan u, die ons zulke grote zegeningen geschonken hebt. We danken u dat we mogen leven uit de vervulling van deze oudtestamentische beloften en tegelijkertijd mogen leven onder de nieuwtestamentische beloften die alsnog aan ons zullen vervuld worden in de dagen waarin u zich niet langer zult verbergen, maar waarin u zich zult openbaren in heerlijkheid samen met uw verheerlijkte gemeente. Wij danken u voor die zalige hoop, voor die waarheid die wij dagelijks mogen beleven en onze verwachting mogen stellen op u, niet maar voor vandaag, maar in bijzonder voor die geweldige toekomst die u ons beloofd hebt. Daarom dragen wij elkaar aan u op. Wees u ons nabij in alle omstandigheden van dit leven die ons soms aangrijpen. Richt u ons oog op u en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.